Het woord zal u bediend worden, gemeente, uit Matteüs 20. We staan vanmorgen stil bij de begeerte van een moeder en bij de bevoegdheid van een vader. De vader van de Heer Jezus Christus. Hij beschikt over de ereplaatsen in zijn koninkrijk. Laten we vers 20 nog een keer lezen. Toen kwam de moeder der zonen van Zebedeus tot hem met haar zonen en begerende wat van hem. En vervolgens lezen we vers 23. En Jezus zeide tot hen, mijn drinkbeker zult gij wel drinken. En met de doop waarmee ik gedoopt word, zult gij gedoopt worden. Maar het zitten tot mijn rechter en tot mijn linkerhand staat bij mij niet te geven. Maar het zal gegeven worden die het bereid is van mijn vader. Op grond van dat gedeelte, gemeente, schreef ik boven de preek moedersbegeerte en vadersbeschikking. Hoe is het met jullie verlanglijstje, jongens en meisjes? Verlanglijstje, dat heb je toch wel? Zeker als je binnenkort jarig bent, dan zal er je gevraagd worden, wat wil je hebben voor je verjaardag? Wat staat er op dat lijstje? Kraanwagen misschien? Of een computerspelletje? Een voetbal? Een leesboek? De meeste kinderen hier in de kerk, die hebben best wel een verlanglijstje trouwens. Je vader en moeder ook. En de ouderen die hier in de kerk zitten, die hebben ook een verlanglijstje. Als je ouder wordt, dan zie je nog wel eens op een trouwkaart bijvoorbeeld cadeautip en dan staat er een envelop naast. Dat is duidelijk wat het verlangen is. Geef maar geld, dan kunnen we het zelf besteden. Er is ook een tijd geweest dat je bij een aanstaand echtpaar het verlanglijstje ging halen en dan kreeg je een kladblokje mee. Notitieboekje. Met plaatjes van het apparaat dat gewenst werd met de kleur en het merk en de prijs en waar je het kon kopen. Verlangens. We hebben ze allemaal. Ieder van ons, gemeente, kan wel dingen opnoemen waar je naar verlangt. Zullen we elkaar vanmorgen eens een taak geven? Ieder van ons maakt voor zichzelf nu eens een verlanglijstje. En ieder schrijft in zijn gedachten nou eens op wat hij of zij graag hebben wil. Eerlijk doen. Dus we schrijven niet op wat het moet wezen, maar we schrijven op wat het is in ons leven. En dan moeten we niet zeggen, ja, ik heb niks te wensen, want ik heb alles wat ik wil hebben. Maar wat zou u nou graag vervuld willen zien in uw leven? Laten we onze wensen eens bekendmaken. En jongens en meisjes, misschien is het goed dat we eens afspreken dat jullie vanmiddag nou eens aan je vader en moeder vragen, pap, wat hebben u nou opgeschreven? Op het verlanglijstje. En dat je vader dat nou eens ook aan jou vraagt en je moeder. Dus we beginnen de preek vanmorgen gewoon met een huiswerkvraag. Maak een verlanglijstje. In de schriftlezing, gemeente, komen we een vrouw tegen, ook met een verlanglijstje. En ze komt eigenlijk op een heel vreemd tijdstip met dat lijstje tevoorschijn. Want het is net na het moment dat de Heer Jezus met zijn discipelen alleen is geweest. De Heer Jezus heeft de discipelen apart genomen, in vertrouwen genomen, omdat hij het een en ander met ze te delen heeft. En Jezus heeft een gespreksonderwerp aangesneden. Niet voor het eerst. Het is ook niet op een moment dat de Heer Jezus met zijn leerlingen zomaar wat rondloopt, dat hij dat thema aan de orde stelt. We lezen in vers 17 dat Jezus op weg is naar Jeruzalem. En daarmee wordt bedoeld op weg naar de executie. Plaats. Als middelaar tussen God en mens richt Jezus zijn schreden richting het oordeel dat hem wacht. En hij is zich dat bewust als geen ander van de groep. Tot de discipelen dringt het nog maar nauwelijks door waarheen de reis is. Terwijl ze beter konden weten. Het is niet bepaald dat ze onkundig gehouden zijn door Jezus over zijn aanstaande lijden. Tot twee keer toe heeft Jezus het lijden expliciet, klip en klaar, aan de orde gesteld. Maar het komt gewoon niet over. Hij heeft het over lijden en sterven en opstaan gehad, maar ze begrijpen er helemaal niks van. Dat komt omdat hun gedachten afgestemd zijn op andere zaken. Ze lopen gewoon rond met andere verwachtingen. Dat woord koninkrijk, dat is vastgezogen in hun gedachten. Koninkrijk, dat zinkt maar rond in haar hoofd. En ze kunnen er maar niet van loskomen dat Jezus gezegd heeft, u zult zitten op 12 tronen om de 12 geslachten van Israël te oordelen. Nou moet je nagaan, koninkrijk en tronen, daar zijn ze eigenlijk helemaal door geobsedeerd. Daar gaan ze mee aan de haal. Hoe je in dat koninkrijk komt, dat dat met lijden te maken heeft, en dat troonsbestijging alleen maar kan met sterven aan jezelf, daar begrijpen ze nog niks van. Dat komt niet over. Misschien heeft u die uitdrukking ook wel eens gehoord. Wat het hart niet wil, dat neemt het hoofd niet op. En dat zie je hier eigenlijk gebeuren. En daarom stelt de meester voor de derde keer aan de orde dat hun tocht naar Jeruzalem, dat dat voor Jezus een enkele reis zal wezen. Een reis zonder wederkeer in de hoedanigheid die Jezus nu heeft. En nadat Jezus voor de derde keer het over geeseling en kruisiging en opstanding heeft gehad, komt er een vrouw naar hem toe. Geen onbekende. Het is ook geen heidin. Het is de moeder van Johannes en Jacobus. Twee van Jezus' discipelen. Opvallend, hè, dat er staat, toen kwam de moeder van de zonen van Zebedeus. Eigenlijk opvallend, hè, gemeente, dat de naam van deze actieve vrouw, actief is ze, de naam van deze actieve vrouw, die wordt niet genoemd, terwijl de naam van de passieve vader wel wordt genoemd. Zebedeus. De vrouw van Zebedeus meldt zich bij Jezus. En ze komt met haar zonen tot Jezus. Misschien kent u het boekje wel met de titel Aan moeders hand tot Jezus. En dan denken we gelijk aan de geschiedenis dat er zuigelingen en peuters bij de Heer Jezus werden gebracht opdat hij hen zou zegenen. In dat kinderliedje, eens brachten de moeders hun kinderen tot Jezus, dat kinderliedje, gemeente, dat suggereert dat het alleen moeders zijn geweest die hun kinderen tot Jezus hebben gebracht. Staat er niet trouwens. En vanuit het geheel van de context is met heel wat argumenten wel af te leiden dat er zeker ook vaders bij geweest zijn. De vrouw van Zebedeus komt met haar zonen bij Jezus. Komt zomaar een lijntje naar ons toe, ouders, vanmorgen. Het is niet onverschillig waar je je kinderen brengt. Deze moeder die gaat met haar jongens tot Jezus. Het is niet onwillekeurig aan wie we onze kinderen toevertrouwen. Trouwens, gemeente, als we hier gestaan hebben voor in de kerk, met ons kind nog in de arm, hebben we daar wel wat beloofd natuurlijk. We hebben daar beloofd dat alles wat in ons vermogen is, dat we onze kinderen zullen brengen tot aan de troon der genade. Bij de doop is trouwens niet ons beloftewoord verzegeld. Daar is Gods beloftewoord verzegeld. En het geweldige van de doop is dat God met zijn belofte onze belofte voor is. Want voordat wij wat gaan beloven, daar heeft God eerst wat beloofd. Dat hij een God wil zijn van genade. Dat is wat gemeente, dat daar, voordat onze instemming als ouders werd gevraagd, dat daar God eerst heeft beloofd dat hij een rechtvaardig en een heilig God is. En dat hij zo barmhartig is, dat hij genade schenken wil een ieder die tot hem komt. En dat hij een eeuwig verbond der genade opricht. En dat daar de afwassing der zonde wordt betuigd en verzegeld. Daar gaat het dus over Gods komen tot ons. Maar we beloven daar ook dat er een komen zal zijn van ons tot hem. Je spreekt dus nogal wat uit daar bij het doopvond. Nadat God zijn belofte heeft uitgesproken. We zullen er alles aan doen wat in ons vermogen is om onze kinderen op te voeden. Bij datgene wat tot hun eeuwige vrede dient. Gemeente, het valt in onze tekst op dat de moeder van Zebedeus, van de zonen van Zebedeus, met haar jongens tot Jezus komt. Je vraagt je af, Zebedeus, waar ben je? De vader die schittert door afwezigheid. We treffen hier alleen zijn naam aan. En hier treedt de moeder op. En haar naam ontbreekt, maar waarschijnlijk, gemeente, heet ze Salome. En ze is straks te vinden op Golgotha. Ze is straks te vinden in de schaduw van het kruis. Deze moeder die komt met haar kinderen tot Jezus. Waar kunnen we onze kinderen beter brengen, gemeente, dan bij hem? Je vraagt je wel af, waarom wordt de naam en waarom is de persoon van de vader hier nou niet aanwezig als actief optredend mens? Want je hebt toch als man en vrouw samen de roeping om je kind tot Jezus te leiden? Ik zei al, dat kinderversje dat luidt, eens brachten de moeders hun kinderen tot Jezus. Misschien een vraag vanmorgen aan het adres van vaders onder ons. Mag dit versje wat u betreft ook veranderd worden in eens brachten de vaders hun kinderen tot Jezus? Misschien vanmorgen is goed dat we als vaders bij onszelf nagaan, wat is nou mijn vaderlijke bijdrage in de Bijbelse opvoeding van mijn kind? Knielen we als vaders bij onze kinderen om ze te leren bidden? Om samen met je kind de zorgen en de vreugde van je kind aan de hemeltroon neer te leggen? Jongens en meisjes, bid papa om de werking van de Heilige Geest in je hart, aan tafel. Gaan wij onze kinderen voor, vaders, in onze priesterdienst thuis. Dat ze weten dat wij niet alleen voor ze bidden, maar ook met ze bidden. Dat we ze bidden in de handen van de verbondsgod. Een Bijbelse opvoeding, dat mogen we nooit aan de moeder uitbesteden alleen. En zeggen, dat is jouw taak. We dienen priesters te zijn in het huisgezin. Misschien vindt u het wel moeilijk, vader, om hardop te bidden. In het midden van je gezin. Je stelt je dan wel heel kwetsbaar op. Ja, hardop bidden aan tafel, dat is God in je hart laten kijken, maar tegelijkertijd kijken je kinderen ook over de rand in je hart. Want je deelt dan met hen wel wat er in je leeft. En je spreekt hardop uit wat er nodig is voor tijd en eeuwigheid. Maar geeft dat nou ook niet juist een stuk samenbinding in het gezin, gemeente? Dat je als kind weet dat je vader met je bewogen is en dat je dat ook hoort. Dat hij dat ook verwoordt. De moeder die komt met haar zonen tot Jezus. Is er nog wat van Zebedeus te zeggen? Nou, gemeente, in het evangelie lees ik op een andere plek van hem dat hij met zijn zonen Johannes en Jacobus bij de zee van Galilea bezig is met het vermaken van netten. En als Jezus dan op die bewuste dag voorbij komt en zijn zonen roept, dan lees je: zij dan terstond het schip en hun vader verlatend zijn hem nagevolgd. Dus de bloedbanden worden dan doorgesneden, de broodwinning wordt achtergelaten en de twee jongens die gaan achter Christus aan. En als je dat bedenkt, gemeente, wat er daar gebeurt in die geschiedenis, dan maakt Zebedeus zijn naam waar. Want weet u wat Zebedeus betekent? Betekent letterlijk mijn gave. En je zou kunnen zeggen, met dat hij zijn jongens laat gaan, achter Jezus aan, maakt hij zijn naam waar. Dat is mijn gave aan de koning der kerk. Want vader Zebedeus die moet nu zijn rederijbedrijf niet meer met zijn zonen voortzetten, maar met zijn knechten. Zijn eigen jongens, die zijn nu op de visserijschool bij koning Jezus, om geschoold te worden, om visser der mensen te worden. Ga ik nou te kort door de bocht, gemeente, als ik zeg dat vader Zebedeus met het loslaten van zijn jongens ook zijn bijdrage heeft geleverd in de godsdienstige opvoeding van zijn kinderen? Toen kwam de moeder van de zonen van Zebedeus met haar zonen Jezus aanbiddende. Moeder gaat voorop. Ze aanbidt Jezus. Het is geweldig als je zo'n moeder hebt, van wie je kan leren hoe je Jezus aanbidt. Over identificatiefiguren gesproken. Hierin is de moeder van deze twee jongens wel een lichtend voorbeeld. Ze aanbidt Jezus. Dat betekent, ze maakt zich klein voor hem, ze erkent hem als de Heere en Koning. Die vrouw die weet dus waar ze zijn moet. Gemeente, dat is mooi. Maar weet u wat nog veel groter is? Niet alleen dat je weet waar je zijn moet, bij Jezus, maar dat je ook de weg weet. Want gemeente, dat is toch ook wel iets, dacht ik, als het gaat over hoe gaan we onze kinderen nou voor als ouders in de opvoeding, dan is het denk ik toch heel belangrijk dat we meer weten te zeggen wat er allemaal moet, maar dat we ook weten hoe het gaat. Dat je dus weet van bevinding, eigen beleving. Dat je weet hoe je bij de Heer Jezus komt. En wat dat betekent. En welke invloed dat heeft voor je hele leven. Kijk, je kan wel tegen je kinderen zeggen, je moet bij de Heer Jezus zijn voor tijd en eeuwigheid. Maar als onze kinderen dan vragen, en mam, waarom dan? Waarom ben je dan pas gelukkig? En ze spelen de vraag terug, mam, bent u dan al gelukkig? Bent u al bij de Heer Jezus als uw persoonlijke middelaar en zaligmaker terechtgekomen? Als degene die uw zonde schuld draagt? Vertel eens, papa, hoe gaat dat dan? Gemeente, het is dan zo belangrijk dat we als ouders persoonlijk weten, niet alleen dat je bij hem moet zijn, maar ook weet hoe het daar is. Dat het dus waar is dat er genade op zijn lippen uitgestort is. En dat hij een beminnelijk vorst is, dat is niet maar een slag in de lucht, een vrome frase, maar dat is beleving. Beleving vanuit de ontmoeting met de Christus die je ontmoet hier bij de geopende schrift. Want hoe zouden we onze kinderen kunnen gidsen als we zelf blind zijn? Als we zelf de weg niet weten. Dan mag je natuurlijk als vader niet zeggen, joh, als het over geloof gaat, dan moet je maar bij je moeder wezen. Nee, wat is het in het huwelijk ook belangrijk dat je als man en vrouw de weg weet naar de hoogste profeten. Dat je weet, hij is mijn enige hoge priester en mijn eeuwige koning. En dat je samen tegen je kind zegt, kom. Ga met ons en doe als wij. Heer Jezus, gij zijt ons leven. Die vrouw van Zebedeus, die weet de weg tot Jezus. En ze komt niet zomaar tot haar heiland. Ze komt niet met een handvol strikvragen, zoals de fariseeën. Ze komt met een hartevraag. Ze behoort niet tot de velen die Jezus volgen vanwege het brood dat hij uitdeelt en de tekenen die hij doet. Nee, we hebben hier te maken, gemeente, met een vrouw met oprecht geloof. Ze heeft gehoord van het koninkrijk van Jezus. Ze heeft zijn wondermacht gezien bij de tekenen die hij deed. En wat ze heeft gehoord en gezien, dat is bij de naar binnen geslagen. Dat is haar hart binnengekropen. Ze is onder de indruk gekomen van het koningschap van Jezus. En dat is niet zomaar even een rimpeling van de vijver van haar hart. Niet een oppervlakkige ontroering. Het is hier geen kaal enthousiasme. U zegt, waar baseert u dat op? Straks als blijkt dat Jezus echt een leidende koning is, dan is deze vrouw op Golgotha. En zij is een van de eerste die te vinden is bij het graf van Jezus. De moeder van de zonen van Zebedeus. En dat zij met oprecht geloof nadert tot Jezus, dat laat ze zien in de aanbidding die ze de meester biedt. En terwijl ze zich klein maakt, maakt ze haar wens bekend. Zeg dat deze mijn twee zonen zitten mogen, de een tot uw rechter en de ander tot uw linkerhand in uw koninkrijk. Gemeente, het is voorstelbaar dat de eerste reactie bij ons is, wat krijgen we nou? Is dit niet ordinaire voordringerij? Waarom? Zouden haar zonen links en rechts van koning Jezus moeten zitten? Wat een hoogmoed. Gemeente, wij kunnen ons best indenken in de kritiek die ze van de andere discipelen krijgt. Ze nemen het gewoon kwalijk dat ze naar de ereplaatsen denkt in het koninkrijk. Misschien dat u denkt van ja, u had het er net wel over oprecht geloof, maar staat zo'n vraag daar dan niet haaks op? Zo'n hoogmoedig overkomende vraag, hoe verhoudt zich dat met oprecht geloof? Er zit wellicht eerzucht en hoogmoed in die vraag. Maar u weet misschien toch ook wel dat oprecht geloof behangen kan zijn met zoveel tekorten. Hoeveel onzuiverheid is er niet te vinden in het leven van oprechte kinderen van God. Ondanks dat het oprecht geloof is, kan er ook nog een vleugje zelfbedoeling in zitten. Want gemeente, dat hart van ons, dat is toch meer dan arglistig, of niet? En hebben we juist na ontvangen genade dat gebed niet nodig van de psalmist? Doorgrond en ken mijn hart en is er een schadelijke weg, want die is er zomaar, leid mij op de eeuwige weg. Hoogmoed. Ook in het leven van een kind van God. Ik las dat hoogmoed nogal eens vergeleken wordt met een hemd. Een hemd. En een hemd, dat is een kledingstuk dat je het eerste aandoet en het laatste uittrekt. Hoogmoed als een hemd. Klopt toch wel, denk ik. Geloof kan oprecht zijn, terwijl we nog heel veel moeten leren van de persoon en het werk van Jezus Christus. Oprecht geloof is nog geen volkomen geloof. Trouwens, gemeente, wanneer kan je van geloof zeggen dat het volkomen is? Zelfs van een volwassen geloof kan je nog niet zeggen dat het volkomen is. Want wat is hier nu volkomen? Alleen het werk van Christus. En alles aan onze kant, daar kan je allemaal vingers op leggen, van tekort. Gemeente, deze vrouw, die verdient misschien best een vermaning. Dat ze nog helemaal niet voldoende heeft gepeild dat Jezus een kruiskoning is, akkoord. Maar ze steekt toch wel met hoofd en schouders boven de menigte uit. Dat ze toch maar vraagt of er zonen links en rechts van haar mogen zitten. Want ze spreekt toch maar uit, hè, gemeente, dat ze volop gelooft dat het koninkrijk van Christus eraan komt. En dat die troon van heerlijkheid aanstaande is. Dat gelooft ze toch maar. Terwijl de meeste mensen van de scharen, die leven daar allemaal aan voorbij. En de godsdienst, die maakt Jezus uit voor de overste der duivelen. Maar deze vrouw, die heeft fiducie in de zaak van Jezus. En ze houdt er niet in haar achterhoofd rekening mee dat Jezus koninkrijk misschien nog wel komt. Nee, dat zit helemaal in haar voorhoofd. Ze gaat ervan uit dat het koninkrijk zomaar door kan breken. En dat zegt ze, gemeente, terwijl de tegenstand tegen Jezus te tasten was. Maar deze vrouw, ze heeft vertrouwen in de triomf. En ze hoopt op zijn aanstaande heerlijkheid. Ze rekent ermee, want dat blijkt toch wel. Christus koninkrijk staat bovenaan de verlanglijstje. Ze neemt het koninkrijk serieus. En wij, in hoeverre nemen wij ons gebed, uw koninkrijk komen, ernstig? Jezus heeft tijdens zijn omwandeling gesproken over zijn wederkomst. Hij komt als een dief in de nacht terug en hij zal één keer als koning volkomen heersen. Maar misschien is het toch wel goed dat we vanmorgen eens eventjes ons verlanglijstje raadplegen, gemeente, om te kijken op welke plaats nou de Heere Jezus en zijn koninkrijk staat. Deze vrouw, die rekent ermee en ze spreekt erover. En wij, we denken zo vaak na over onze toekomst. Hoe vaak denken we over zijn toekomst, gemeente? Zijn we bereid om hem te ontmoeten? Of denken we over zijn koninkrijk als iets dat nog ver ergens in de mist zit? En dat, als we eerlijk zijn, dat het nog maar een poosje ook in de mist blijft. Want er staat nog zoveel boven op ons lijstje wat eerst nog vervuld moet worden. En daarom dat koninkrijk van die Jezus nog maar even niet. Is dat zo bij ons? Deze koning die raadt aan om te waken en te bidden. Gemeente van de morgen, een onderzoek naar ons verlanglijstje. We kunnen zo in de weer zijn, gemeente, met van alles en nog wat, op zich goede zaken, maar waarvan we ons toch moeten realiseren dat er niets van overschiet op de dag dat onze levensdraad breekt of de dag dat hij wederkomt. En daarom is het goed dat we vandaag ons rekenschap afleggen van onze verlangens. Zeg me hoe uw verlanglijstje eruit ziet en ik zal zeggen wie u bent. Ouders, wat gaat er van ons uit richting onze kinderen? Wat moeten de kinderen van ons denken als wij als vader en moeder leiding geven in wereldzin in plaats van godsvrucht? Opgaan in carrière, drang, geld en goed. En van ons niet horen van Christus' toekomst. De levensernst leren ze niet op straat. Hebben wij daarin geen belangrijke verantwoordelijkheid als ouders? Trouwens, we hebben daar bij doopvond niet alleen een belofte uitgesproken, we hebben ook nog een belijdenis uitgesproken daar. Het oog omhoog, het hart naar boven, hier beneden is het niet het ware leven, lieve loven, is maar waar men Jezus ziet. Dat hebben we daar gezegd. Laten we nog eens wat nauwkeuriger kijken, gemeente, naar de wens van deze vrouw. Zeg dat deze mijn twee zonen zitten mogen, de een tot uw rechter en de ander tot uw linkerhand in uw koninkrijk. Gemeente, ze vraagt dus niet, mogen mijn kinderen in uw koninkrijk komen? Nee, ze verlangt dat haar kinderen zo dicht als mogelijk bij de koning zelf mogen zijn. Links en rechts. Nou, nauwer verbonden kan toch niet, dacht ik. Vindt u deze wens nou niet ontroerend? Dat deze moeder de kinderen zo dicht mogelijk bij Christus wil hebben. Je vraagt je af, waar willen wij als ouders onze kinderen hebben? Vaak zo hoog mogelijk op de maatschappelijke ladder. U zegt, ja, maar ik hoop toch dat ze gelukkig worden. Ja, maar wanneer zijn ze dan gelukkig? Is er een waardevaster geluk dan dat onze kinderen discipel worden van deze hemelkoning? En daarom bidden we voor onze kinderen. Heren, was reinig hun gemoed. Maak hen een nieuw hart. Trek ze met koorden van liefde. Opdat onze kinderen u leren kennen en uw genade leren nodig krijgen. En die genade ook ontvangen. Wanneer ze u als zoon van God worden ingelijfd met een waarachtig geloof. Om zo verzoend te zijn met uw heilige vader. Deze moeder, gemeente, die bidt niet zomaar haar zonen in het koninkrijk. Ze bidt haar zonen in de handen van de koning. Ze denkt niet, het is maar goed als ze maar in het koninkrijk komen. Ach, gemeente, wat moet je in het koninkrijk doen als het je alleen maar gaat om het koninkrijk en niet om de koning van dat koninkrijk? Als de Heer Jezus voor ons een vreemde is en een vreemde blijft, dan zijn we buitenstaanders in zijn rijk. Weet u wie dat rijk van hem beërven? Dat zijn zij die de koning van dat rijk en de wetten van zijn rijk en gerechtigheid lief kregen. Want de koning, gemeente, die is beminnelijk. En zijn schoonheid is hoog te loven. En daarom, het gaat ons toch zeker wel om de koninklijke zaligmaker zelf. Als je genade mocht ontvangen en je moet jezelf beschuldigen van zelfbedoeling, Dan vragen we vanmorgen om de leiding van de Heilige Geest. Dat de zaligmaker belangrijker mag worden dan de zaligheid. En de Heilige Geest wil ons daarin scholen, gemeente. Zodat we helemaal Psalm 45 bijvallen. Beminnelijk vorst. Uw schoonheid hoog te loven. U gaat al het schoon der mensen ver te boven. De rijkstaf die uw hoge majesteit in het Godsrijk zwaait, heerst met rechtmatigheid. En dan de reactie van Jezus op deze moederwens. Gij lieden weet niet wat gij begeert. Kunt u de drinkbeker drinken die ik drinken zal en met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? Gemeente, voelt u aan dat Jezus met dit antwoord weer op het thema lijden terugkomt? Nee, moeder en zonen van Zebedeeus, wil Jezus zeggen, u hebt het al te vlot over de ereplaatsen in mijn koninkrijk. U stapt met een grote boog over mijn lijden heen. Want u moet beseffen dat mijn kroon achter het kruis ligt. En het gaat door lijden naar de heerlijkheid. En met dat lijden is Christus al volop bezig. En kunt u de drinkbeker drinken die ik drinken zal en met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? Jezus gebruikt hier beeldtaal. Drinkbeker, doop. Daarmee geeft Jezus zijn lijden aan. Hij zal eerst de beker gevuld met Gods toorn moeten leegdrinken. Willen de zijnen eenmaal de drinkbeker van de heerlijkheid kunnen heffen. En wat een drinkbeker zal Christus drinken. Het is de beker van het gericht. Van de toren van God. En die moet hij leegdrinken. En dat is een middelaarsdaad. En met dat drinken, gemeente, is Christus actief. En hij worstelt met die drinkbeker. Van Gods toren over de zonde. Hij bidt later of het misschien mogelijk is dat die drinkbeker aan hem voorbij gaat. En tegelijkertijd bidt hij om te volharden in het doen van de wil van zijn vader. Behalve dat Jezus dus de lijdensbeker actief, vrijwillig drinkt. Behalve dat actieve, zit er ook een passieve trek in het lijden van Christus. Want hij wordt gedoopt. Wordt. Vader die dompelt zijn zoon in het zwarte water van het oordeel. En de baren van het oordeel zullen over hem heen spoelen. Christus die wordt op Goede Vrijdag overspoeld door de wateren van Gods toorn. Dan gaat hij onder. Met de schuld van zijn kerk. En gemeente, als we nu door wederbarende genade leren verstaan wat daar is gebeurd met ons. De doop. En de betekenis van de waterdruppels op je voorhoofd gaat begrijpen. Dan ga je inzien dat toen Jezus, mijn profeet, priester en koning, als borg onderging in de wateren van Gods toren, toen had hij als borg mij die op hem vertrouwt, toen had hij mij al bij zich. Met mijn zonde en met mijn vervloeking. En hij ging ermee onder met heel dat vuile leven van me. En hij ging er zo ver mee onder dat de Vader het niet meer zag. Zo werd Christus gedoopt, als geen ander, in de toren van God. En wat zegt nu een christen? Wat zegt hij van zijn doop? Mijn doopwater verwijst naar de kolkende baren, die zich sloten boven het gezegende hoofd van mijn middelaar en borg. Gemeente, dan ga je in het kruis roemen. Want met zijn kruislijden heeft de borg, de poort van de heerlijkheid geopend voor allen in Rotterdam. Die door hartvernieuwende genade familie geworden zijn van de zonen van Zebedeus. En van hun moeder. En die met hen de koning en zijn heerlijkheid begeren te beërven. Kunt u met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? Ja, wij kunnen. Wij. Ziet u, gemeente, dat opeens de jongens mee gaan doen in het gesprek? De zonen, ze zeggen wij kunnen. Ze beseffen niet dat de weg naar de heerlijkheid kronkelt door het dal van het lijden. En toch kunnen ze niet zeggen dat ze daar niks van wisten. Jacobus en Johannes, die wisten dat Jezus volgen, dat betekende de loslaten. Loslaten van dingen, schepen in hun geval. Het volgen van Jezus, dat had dat kosten, dat wisten ze. Ze hadden vader verlaten en het werk. De huurlingen van vader verlaten. Dus iets van het lijden, dat kenden ze al. Maar denken dat ze nou net zo diep als de meester kunnen lijden, dat is zelfoverschatting. Dat zit trouwens bij alle discipelen nogal diep. Want later tapt Petrus uit hetzelfde vat van overmoed. Als het over de ergernis gaat. Kunt u lijden zoals ik, zegt Christus? Ja, zeggen ze. Overmoed. Dat blijkt wel. Straks zijn ze nergens meer te vinden. Allemaal gevlucht. En dan drinkt Christus de lijdensbeker helemaal alleen leeg. Gemeente, wij zijn nergens. Als het gaat over Christus' afdaling in de diepte van de oceaan van Gods toren, daar is hij alleen. En daar heeft hij met God te doen. Je vraagt je af, maar hebben dan de discipelen helemaal niks uit te staan met Christus' doop- en drinkbeker? Ja. Als u Christus aanhangt, betrouwt en lief hebt, dan weet u toch ook wel dat dat op weerstand stuit en lijden met zich meebrengt. De discipelen zijn erachter gekomen. Jacobus werd onthoofd door Herodes. Zijn broer Johannes wordt opgesloten op het ballingeneiland Patmos. En zo krijgt elke discipel van Christus te maken met lijden. Maar het is andersoortig lijden dan het lijden van het hoofd der kerk, Christus. Het kruis van een leerling is lichter dan van de meester. Waar wij achter Christus terechtkomen, gemeente, dan ontvangen we de vrijspraak van de schuldvergeving. Maar in het leven van de heiligmaking krijg je te maken met het kruis van Christus. Waar loopt dat op uit, dat kruis dragen? Nou, er zijn ereplaatsen. Er zijn nog plaatsen weg te geven in het koninkrijk. En Jezus zegt, op de wens van Johannes en Jacobus, moeder, dat de Vader beschikt over de ereplaatsen in het koninkrijk. Jezus zegt dus eigenlijk, gemeente, discipelen, beseffen jullie dat ik wel voor u plaats kan bereiden, maar geen plaats kan bespreken. Want dat doet Vader. Ik koop uw koninklijke zetels met mijn bloed. En wie gewassen is in mijn bloed, die krijgt een plaats in mijn koninkrijk. Een plaats voor mij, zegt u. Uw doop roept u toe vanmorgen. Het bloed van Christus reinigt u van alle zonden. Wend u tot hem. En wie in zijn handen valt en hem belijdt als koning en God, die zal in de strijd van het geloof overwinnen. Om met hem te zitten in zijn troon. Ja, hoe dicht dan bij hem te zitten? Nou, wie het meest uit Christus heeft geleefd, door genade, door geloof, die mag straks het dichtst bij hem zitten. Want aan wie schikt God de Vader de plaatsen toe, de beste plaats? Vers 27 ontvouwt het ons. Wie het meeste de ander heeft gediend, die zal de eerste zijn. Dus de beste plaatsen voor de beste dienaars. We kijken nog één keer naar ons verlanglijstje. Wat staat er bovenaan? Amen.